Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Erik-Jan Harmens schrijft deze week elke nacht een verhaal bij de voorbije dag. En dat hoort u zometeen na ene. Oud-politicus Boris van der Ham schreef een boek over het vrijdenken. En deze week droeg hij onze microfoon bij zich. En straks hoort u hoe zijn week is verlopen. Mark van der Holst schreef een boek met ultrakorte verhalen, gebundeld. Dembrand heet dat boek. Maar we beginnen met Robert van Eijden. Paradijs bij het dashboardlicht heet zijn nieuwe roman. Het leven van Jan de Vries, geboren in 1966. En het is geen coming-of-age roman, maar een being-of-age roman. Een man met een midlife-crisis. Jan de Vries dus, IT'er, amateur, DJ en mensenmens. En het gaat ook over de personages. De schrijver Chris, die beroemd gaat worden, maar nu nog even niet. En Nathalie, die haar existentiële crisis weet weg te werken met gin tonic en interviews met depressieve actrices uit Volkskrant Magazine. Bij het eerste boek, dat kortweg boek getiteld was, toonde Van Eijden zich al een geestig schrijver. De Herman Brusselmans van het Noorden zou je hem kunnen noemen. Dat boek was deels autobiografisch en ging over een man die maar één ding wilde: met rust gelaten worden. Dat de wereld zijn leventje intact zou houden. Maar dat bleek niet zonder meer het geval. Robert van Eijden werd geboren in 1971 en was ook nog een van de eerste bloggers van ons land. En verder is hij tekstschrijver en hij schrijft met enige regelmaat voor Panorama en Playboy. Robert van Eijden, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Dat eerste boek, dat heb ik met veel plezier ook gelezen. En dat is het meest autobiografische. Dat gaat over een man, ja, voor wie het leven eigenlijk klaar is. Hij drinkt hetzelfde bier in hetzelfde café. Hij staat laat op als de buren niet gaan verbouwen. En eigenlijk hoeft hij niet zoveel. Alles wat er gebeurt, dat is een soort afleiding van zijn patroon, is eigenlijk een bedreiging van zijn bestaan.
Dat klopt helemaal. Dat is het uitgangspunt van het boek. En het leven van die man lijkt ook sterk op mijn eigen leven. Dus ongeveer voor 3/4 is het echt gebeurd wat er in het boek staat. En het andere kwart had echt kunnen gebeuren.
Is dat een karaktertrek die jij in jezelf ook wel herkent? Van nou ja, minder is meer. Mijn bestaan is goed, laat me alsjeblieft met rust. Ik red me wel.
Zo heb ik mijn leven wel ingericht volgens het principe minder is meer. Ik ben bijvoorbeeld thuiswerker. Ik heb wel een paar jaar kantoorbaan gehad, maar dat vond ik geen doen. Dus nu zit ik gelukkig al 15 jaar in mijn onderbroek stukjes te typen. Dankzij de zegeningen van het internet. En inderdaad kom ik ook net als de hoofdpersoon in het boek, die trouwens ook Robert van Eijden heeft, dus dat geeft al wat te denken over het autobiografische gehalte, kom ik meestal niet verder dan 2 kilometer van mijn huis.
En liever ook niet verder dan?
Liever ook niet, nee.
Geen reiziger, geen ondernemer. Als iemand zegt, kom, we gaan een weekendje naar New York of naar Parijs, dan denk
nee,
je...
Nee, bij het woord weekendje haak ik al af dan. Dan hoef je New York nog niet eens te
weekendje
noemen.
Wat dan ook.
Ja.
En één deel vond ik heel herkenbaar, namelijk de deugd van het uitslapen. En voor iedereen die graag uitslaapt, is het herkenbaar.
Strikt genomen is het geen uitslapen voor mij. Want als je om 5 uur gaat slapen, dan is het normaal om 2 uur op te staan. Moet toch allemaal aan mijn 7 uur komen of 8.
En hoe weinig je dat gegund wordt. Hoeveel factoren er zijn die het laat slapen verhinderen.
Inderdaad.
Hoe vijandig de wereld wordt als je gewoon na 9 nog een rondje wil omdraaien.
Dat is toch heel normaal. Ik snap ook niet dat niet meer mensen dat doen. Maar inderdaad, in dit boek word ik geteisterd door een verzameling bouwvakkers. Dat is het nadeel van wonen in een huisje van de woningbouwvereniging. Dat ze af en toe een renovatie plannen. En dan krijg je dus bouwvakkers over de vloer en die hebben een heel eigen ritme. Die komen ongeveer aan je deur kloppen op het moment dat ik net 1 uur slaap. Dus dat vormde een goede aanleiding voor het eerste boek. Want
dat is het vertrekpunt.
Dat was eigenlijk het vertrekpunt, want ik wist wel natuurlijk... Ik ga mijn eigen leven beschrijven in dat boek zoals het een debuutroman betaamt. Maar er moet natuurlijk nog wel enig conflict zijn. Anders zou het wel erg experimentele literatuur worden. Dus 256 bladzijden lang, hij ligt te slapen. Dus dat vormde een goed uitgangspunt om te kijken hoe ik me daar ter weer tegen ging stellen.
En bouwvakkers doen dat zoals ze dat doen, het meest lawaaiige klusje eerst.
Ja.
En dan de rest van de dag, dan ga je bijvoorbeeld met een kwast heel zachtjes over een muur aaien, wat niemand hoort. Maar 's ochtends dan doe je het bikken, ja, het boren en de ghetto blaster natuurlijk niet te vergeten.
Ja, en communiceren gaat schreeuwen. Ook per schreeuw inderdaad, ook al staan ze 1 meter van elkaar af.
En als iemand zegt, ik slaap nog, dan is dat eerder een uitdaging dan een reden om het wat minder te doen.
Inderdaad.
Kortom, het was mij uit het hart gegrepen wat je daar schreef. Verder herkende ik wel veel, omdat ik vroeger in een café werkte waar veel van dat soort mannen, hele aardige jongens, elke dag kwamen. En gewoon in die zin ook hun bestaan op de rails hadden.
Ja.
En de tijd die glijdt snel als je zo'n bestaan leidt.
Ja, nou ja, als je een ander bestaan leidt, glijdt de tijd even snel. Maar
wordt er wat minder op gewezen door anderen.
Je zit wat meer in een aangename mist daar aan de bar van het café. Alleen als jij aan het werk was, dan zat je helaas niet in die aangename mist.
Maar de tijd is even meedogenloos voor iedereen.
Ja, dat is waar. Ja.
Hoe is het in jouw werkelijke leven gegaan dat je toch een maatschappelijk bestaan bent gaan opbouwen? Is de taal jouw redding geweest? Of als ik van een redding moet spreken?
Denk ik. Zo weet ik mezelf nog enigszins te handhaven. Ik had in mijn eerste baan, dat was bij een internetbedrijf. Dan heb ik het over 1997-98. Dus dat was booming business. En ik was daar eigenlijk gewoon als programmeur in dienst getreden. Maar het was de tijd van de eerste websites. Grote bedrijven wilden een eigen site. Maar niemand wist eigenlijk nog wat een website was. Laat staan dat ze wisten dat er ook tekst op moest. Dus toen heb ik dat maar op mij genomen. En daar bleek ik toen enige aanleg voor te hebben voor de schrijverij. En dat bedrijfje was toen nog maar 4 of 6 man. Dus de volgende week was ik al de officiële tekstschrijver. En dat heb ik daar 3 jaar lang volgehouden.
En toen bleek je ook goed met taal.
Dat ging best aardig. En de opdrachtgevers waren er ook tevreden mee. En na 3 jaar was het bedrijf gegroeid tot een man of 40. En toen vond ik er weinig meer aan. En toen heb ik ontslag genomen en ben ik freelancer geworden.
Waardoor je wat dichter bij je oorspronkelijke bestaan kon blijven.
Ja, ik had net mijn studententijd achter de rug. Dat was mijn eerste baan. Ook nota bene, het bedrijf was opgezet door 2 oud-studiegenoten. En ik ontdekte al snel dat het werkende leven, dat geen doen is. Helemaal niet als je nog je studentenritme gewend bent. En levensstijl. Dus daar wilde ik eigenlijk weer zo snel mogelijk naar terug, maar dan met iets meer geld. En een huis voor mezelf, zonder huisgenoten.
Nou, dat is allemaal gelukt, geloof ik, toch?
Ja, ja.
In die zin kan ik alleen maar zeggen dat je het fantastisch doet.
Ik kunt geruststellen dat ik succesvol ben.
Je was ook de eerste blogger van Nederland. Dat wordt nog wel eens aangehaald hier en daar. In de bloggerscommunity weten ze nog wel van, nou, Van Eijden, dat was wel een van onze founding fathers in het genre.
Ja, dit is ook in de oertijd nog van het internet, toen alle computers nog van hout waren. Ergens in 99, denk ik. Toen begon de Rotterdamse kunstenaar Jeroen Bos met alt0169.com. En dat was zo ongeveer de eerste weblog van Nederland. En voor de mensen die al niet meer weten wat dat is, de term, is die eigenlijk nog in gebruik tegenwoordig? Of waarschijnlijk nu meer voor een ander type site. Maar in die tijd was het een site waarop je leuke links die je had gevonden neerzette met een snedig commentaar van een regel of 3, 4.
Met een andere sfeer dan tegenwoordig, meen ik me te herinneren. Wat vrolijker, wat losser. En alle haat en rancune.
Dat was er nog helemaal niet, nee.
Dat was er toen niet zo.
Nee, dat was had meer een hoog van kijk eens wat ik gevonden heb gehaald.
Veel hobbyisten ook, vogelaars en dergelijke.
Alleen maar hobbyisten, want er was nog geen bedrijf dat internet had ontdekt. En al helemaal niet als manier om geld te verdienen. Dus het was nog veel meer een vrijplaats de eerste jaren tot, wat zal het zijn, 2002, 2003.
Maar ik bedoel ook hobbyisten in de zin van mensen met 1 onderwerp waar ze altijd over schreven.
Ja, voor hun was het helemaal een godsgeschenk, het internet. En nog steeds eigenlijk. En daardoor is het ook in eerste instantie zo groot geworden natuurlijk.
Hoe begon dat webloggen voor jou?
Ja, nou ja, ik werd gevraagd en ik zat toch al de hele dag rond te klikken. Dat is natuurlijk wel een vereiste als je een beetje wil webloggen. En dat je ook in drie regels een puntig stukje kan schrijven. Dus toen Jeroen Bos daarmee begon, vroeg hij daar twee mensen bij. En daar was ik er één van. En er werd snel een site in elkaar geknutseld. En dat ging toen allemaal nog zonder CMS'en. Dat was gewoon met de hand de HTML uploaden en downloaden. Elke keer als je een nieuw stukje plaatste, dus haalde je de hele site naar je computer. En veranderde de HTML-code en zette je hem weer terug. En omdat we alle drie een aardig verschillend ritme hadden, werd die site in 24 uur dus wel een keer of 10, 12 geüpdate. En dat liep als een trein.
En waar schreef je dan over?
Alleen maar over de gekkigheid die je tegenkwam. En uiteindelijk begonnen daar ook wel eigen niches te ontstaan op die site. De nieuwe economie begon op te komen met de bijbehorende bla bla. Je had het bedrijf New Economy van Maurice de Hond. Je had World Online, ging naar de beurs van Nina Brink. En in de kielzocht daarvan veel snelle boys die ook geld roken en rare bedrijfjes begonnen, maar meestal geen enkele visie achter zat. En dat soort dingen aan de kaak stellen en op een leuke manier belachelijk maken, dat werd wel een kernpunt van die site.
Gewoon pret hebben over het circus.
Ja.
Plezier maken.
Ja.
We nemen een flinke stap vooruit in de tijd, want dit is het personage dat jij absoluut niet bent in je nieuwe boek, maar jij had Jan de Vries kunnen zijn als alles net iets anders was gelopen.
Ja, of een van de andere twee, dat kan natuurlijk ook.
Alle personages hebben iets van jouzelf.
Ik heb mezelf geprobeerd ongeveer gelijk te verdelen over alle drie. Dat is redelijk gelukt, denk ik. Hoewel ik nog het minst op Jan de Vries zelf lijkt, volgens mij.
Want dat zijn mensen, en dat ben jij niet.
Nee, dat ben ik niet. En hij is ook nog hij heeft een positieve grondhouding wat het leven betreft.
Heb je jezelf ook nog niet op kunnen betrappen?
Heb ik hem ook nog niet op kunnen betrappen, nee. Maar dat was voor mij een uitdaging, zoals dat heet,
om daarin te
verplaatsen. Ja.
Wil je het begin van het boek voordragen? Want het lijkt mij wel leuk als mensen ook een beetje de humor en de toon en de snedigheid van jouw schrijven doorkrijgen.
Dit is dus inderdaad het begin van het begin. Gewoon hoofdstuk 0, bladzijde 7. En het begint zoals het hoort met de hoofdpersoon die zichzelf bekijkt. 5 weken voor zijn 51ste verjaardag stond Jan de Vries naakt voor de spiegel in zijn badkamer en wat hij zag beviel hem niet. Ik ben een oude olifant, dacht hij. Een oude, vermoeide olifant die niet meer in staat is te vluchten als de stropers komen met hun jachtgeweren. Dik, traag en gerimpeld, dat ben ik. Hij ging dichter bij de wasbak staan. Zijn haar was de laatste paar jaar flink uitgedund en nu het in de slaapstand op zijn hoofd plakte, in twee helften met een brede, gladde baan in het midden, zag Jan dat hij op Eddie Poelman begon te lijken, de voetbalcommentator uit de jaren 80. Jan zette zijn beste Eddie Poelman stem op en zei: een lucky, maar wat geeft het? Hij dacht aan hoe hij op 26 juni 1988 op een brug over een Amsterdamse gracht had gestaan met zijn vrienden van toen, drinkend en lachend en wachtend op de rondvaartboot met het Nederlands elftal dat de dag ervoor Europees kampioen was geworden. Toen er een boot voorbij voer met tv-presentator Karel van der Graaf erop, hadden alle feestvierers op de brug spontaan "Hij heeft een kale kop" gezongen op de melodie van Tarara Boemdie. Ruim 28 jaar later had Jan echter zelf een bijna kale kop en onder de Haaggrens was het ook niet echt Tarara Boemdie meer. De groeven op zijn voorhoofd, die tot een paar jaar geleden in de loop van de ochtend altijd weer verdwenen, zaten er tegenwoordig permanent en leken elke dag een stukje breder en dieper te worden, alsof ze 's nachts werden uitgegraven door kleine mijnwerkertjes met kleine pikhouweeltjes en kleine transistorradiootjes waaruit kleine hitjes klonken. Uit zijn linkeroor groeiden 3 dikke haren. Eentje was zo lang dat Jan vreesde dat er straks tijdens de eerste lentedagen een zoemende hommel op zou landen. Hij maakte een mentale notitie: oorhaarknipper kopen. Jan wreef de slaap uit zijn ooghoeken en keek zichzelf aan. Er zaten wallen onder zijn ogen. De grootste en dikste van de twee deed Jan denken aan de verkeersdrempel op de drukke weg vlakbij zijn huis. De verkeersdrempel waar hij vorige maand over was gestruikeld, toen hij met zijn leesbril nog op rennend de straat overstak om vlak voor de buslichting een brief aan zijn pensioenfonds te posten. De blauwe plekken op zijn linkerknie waren nog steeds niet verdwenen, alleen maar verkleurd naar een ander soort blauw. Hij deed een paar stappen naar achteren, waardoor nu de voorkant van zijn lichaam door het licht van de plafondlamp werd beschenen. Tegen de achtergrond van het douchegordijn met Roy Lichtenstein motief viel het Jan pas goed op hoe vaal zijn huid was. Was het vaal roze, vaal beige of vaal terracotta? Hij dacht, als ik in een verfwinkel op mijn huid zou wijzen en zou zeggen, deze kleur wil ik graag voor mijn schutting, zou de verkoper aankomen zetten met een blik histor bijna dood.
Histor bijna dood. En zo zitten we in het boek van iemand die oud wordt en nog één keer een groot moment wil beleven. Later in het boek dan hangt zijn carrière af van de stagiaire. Die mag beslissen over zijn lot. Het is een werkomgeving waarin niemand hem nog begrijpt, omdat hij een dagje ouder wordt en jongere collega's hem aan alle kanten inhalen. Links, rechts, onder, boven. En dan komt hij eigenlijk bij zijn grote passie, de muziek. Hij wil nog één keer een dansavond organiseren.
Ja, een dansavond voor 45-plussers. En hij krijgt dat lumineuze idee op een feest aan het begin van het boek bij zijn perfecte buren, Thomas en Fleur. En dan besluiten ze met een aantal buurmannen in de keuken, onder invloed van flink wat IPA's, om zo'n avond te gaan organiseren in het plaatselijke cultuurcentrum De Muze. En zoals het gaat dan, na zo'n avond neemt ineens de animo behoorlijk af. Dus uiteindelijk moet Jan het gewoon met zijn vaste DJ-maat Chris organiseren.
Die eigenlijk schrijver is en op een dag hoopt door te breken.
Ja, schrijver wil worden. Hij werkt op het archief van de gemeente, maar hij werkt al jaren als debuutroman.
Dat vond ik al een heel mooi gegeven, omdat ik meerdere schrijvers ken die op die manier zijn gedebuteerd. Door ergens een baantje te nemen, liefst in publieke dienst, waar het niemand kan schelen dat je eigenlijk aan een boek werkt.
Ja, helaas is het boek van Chris nog niet van dusdanig niveau dat je mag hopen op snelle doorbraak. Ik heb ook drie hoofdstukken van het boek erin opgenomen. En als je dat leest, dan krijg je vanzelf medelijden met Chris, denk ik. Maar hij doet tenminste zijn best.
Wat je heel leuk doet, is wisselen in bepaalde taal gebruiken. Zo schrijf je ook hoofdstukken van het boek alvast op hierin. Mm-hmm. Je persifleert hele interviews uit Volkskrant Magazine met veelal depressieve actrices.
Ja.
En elke keer weet je dat taalgebruik precies te vatten.
Nou, bedankt.
Ja, een compliment.
Maar
je hebt een enorm gevoel voor taalclichés die een soort herkenbaarheid in zich dragen.
Ja, nou ja, ik lees zelf ook dolgraag interviews met depressieve jonge actrices in het Volkskrant Magazine. Dus na een stuk of 10, 15 begin je er wel enige patronen in te ontdekken. Ook in de stijl waarin zo'n interview altijd is opgeschreven. Maar ik vind dat ook leuk om dat dan proberen zo goed mogelijk na te doen.
Om precies te weten waar het aan ligt, inderdaad.
Waar dan je zo'n interview kunt herkennen. En hetzelfde geldt voor, wat zit er nog meer in? Een artikeltje uit de lokale krant. Dat heeft ook zijn eigen een recensie. Is dat dus van de dansavond die uiteindelijk gaat plaatsvinden. Artikeltjes in de lokale krant hebben ook zo hun eigen stilistische eigenaardigheden.
Recensies die komen langs, tv-programma's. En eigenlijk overal weet je precies de taal te vatten. Precies zoals zoiets zou gaan. Hoe zoiets eigenlijk meestal gewoon gaat.
Mm-hmm.
Bestudeer je dat dan actief? Ga je dat dan ook terugspoelen? Of teruglezen en dan precies kijken waar dat zit?
Nou, ik denk dat ik er altijd wel op let. Als je toch al de hele dag met taal bezig bent, dan bestudeer je dat automatisch, denk ik. Net als wanneer je als muzikant naar een concert gaat, dan aan de ene kant sta je gewoon naar het concert te kijken als iedereen. Aan de andere kant denk je ook van, hey, interessant, die gitarist pakt hier even de A-mineur op de vijfde fret in plaats van op de eerste.
Dat is een thema dat in je vorige boek ook veel langskwam. De muziek, hoe je daarnaar kan luisteren.
Ja.
Of je dat helemaal muzikaal moet doen of anderszins. Laten we luisteren naar iets dat jij trouwens zelf als muzikant hebt gemaakt. Een fragment hebben we daarvan.
Gezichten onthouden van goede vrienden. Meer dan 2 kilometer van huis gaan. Een verjaardag bezoeken van iemand die ik niet ken. Een verjaardag bezoeken van iemand die ik wel ken. Raar.
Wat was dit? Hoe heette dit nummer?
Dit werkje heette De Ballade van de Part-Time Autist van mijn band Henk van Nazareth.
De Part-Time Autist, dat ben je dan zelf in dit geval?
Ja.
Je bent ook Part-Time Levensgenieter?
Ja, dat is moeilijk te combineren, maar het lukt me toch iedere keer weer.
Maar je gebruikt die term wel vaker over jezelf, Part-Time Autist. Wat bedoel je daarmee?
Ja, dat slaat op hoe ik mijn leven leid volgens vaste patronen. En er moet vooral ook niet te veel veranderen. Als ik naar de supermarkt ga met mijn recept voor die avond wat ik ga koken en er is een ingrediënt niet voorradig, dan kun je mij op de beveiligingscamera zo'n half uur verdwaasd zien rondlopen. En dan ga ik steeds weer terug of het blikje tomatenpuree er nu wel is. En dan is hij er niet en dan loop ik weer door.
Dat is in je eerste boek, hè? Dan gaat het over pindakaas.
Ja, en dan kom ik uiteindelijk thuis met 6 kiwis en 2 uien en een zak aardappels.
Maar ook bijvoorbeeld als de pindakaas gewijzigd is van recept. Dat hij een gele dop heeft.
Daar hou ik ook helemaal niet van. Nee.
En dat ze er korreltjes in laten zitten.
Maar je producten die van recept wijzigen, nee.
Er is één anekdote over jouzelf als kind, dat je ouders op vakantie gingen en dat jij liever thuis bleef met de oppas.
Nou ja, liever thuis bleef. Hier heb ik over geschreven in een artikel voor de Panorama. Een pamflet was het zelfs, volgens mijn chef. Inderdaad, mijn ouders, ik ben opgegroeid op een boerderij. En mijn ouders gingen 1 keer per jaar dus een weekje hooguit op vakantie. Want boeren gaan eigenlijk niet op vakantie.
Dat kan ook niet zo goed.
Dat kan ook niet zo goed. Dat is ook veel te veel geregeld. Maar ze gingen met een bevriend stel op vakantie. En ze lieten de kinderen thuis. En er kwam een oppas, zus van mijn moeder. En een bedrijfshulp om de boerderijen draaiende te houden. En zo ben ik dus in mijn jeugd al nooit op vakantie geweest. Dus dat is een beetje de vraag wat de kip en het ei is in deze.
Maar je vond het eigenlijk wel lekker?
Ik vond het helemaal niet zo erg, nee, inderdaad. Als ik dit nu aan mensen vertel, dan willen ze de kindertelefoon bellen met terugwerkende kracht.
Oh, wat zielig.
Wat zielig, maar ik vond het helemaal niet erg. En zo heb ik in ieder geval nooit De vaardigheid ontwikkeld om op vakantie te gaan. Maar toen ik ouder werd, laten we zeggen 15, 16... de leeftijd waarop normale mensen zelf alleen op vakantie willen, met een tentje naar Terschelling, die aanvechting heb ik ook al nooit gehad.
Heb je het wel ooit gedaan, kamperen?
Kamperen heb ik 1 keer gedaan, ja. Oh nee, wel vaker, maar die heb ik verdrongen wegens verregaande trauma's. Want dat is al helemaal. Vakantie gaan op zich is al een belachelijk concept. Maar kamperen is helemaal. Het is dan zeg maar. Een beetje. Ja, de Tweede Wereldoorlog onder het op vakantie gaan. Dat is niet te doen.
Een soort zelfgekozen armoede is
ja,
het.
En dan ook nog niet eens leuke armoede. Maar. Ik heb eens op een camping in het Bois de Boulogne gestaan.
Bij Parijs.
Bij Parijs. Dat was ook al heel raadselachtig hoe ik daar terecht kwam. Die camping was ook volledig van grind. Dat was.
Dat slaapt niet zo lekker.
Nee, dat slaapt helemaal niet lekker. En toen ik wakker werd, had het geregend en dreef mijn luchtbed in een plas water. En al mijn kleren dreven er zo omheen. En dat was geen feest. Nou, later ben ik nog een paar keer met het vliegtuig op vakantie geweest naar diverse Europese hoofdsteden. Maar het is er ook altijd zo druk, hè. In Rome was ik, 2 miljoen toeristen. Daar liep ik dan achteraan langs die bezienswaardigheden. Maar ja, die kan ik thuis ook allemaal op tv zien, mijn National Geographic Channel.
Het is wel mooi, in beide boeken is dat een soort terugkerend gegeven. Iedereen die is aan het opscheppen op social media over wat voor fantastisch leven ze leiden, wat voor mooie reizen ze maken, wat voor plekken ze allemaal niet zien. En jouw personages die bidden dat helemaal niet. Maar daarmee steek je met je boeken ook een beetje de draak ermee.
Een beetje wel, ja.
Hoewel je biedt een soort alternatief, maar op een heel vrolijke manier.
Ja, dat klopt wel. Vooral in het eerste boek. Tweede boek, Jan de Vries zelf, die houdt nog wel van vakantie. Maar inderdaad, Nathalie, die is zijn vriendin. Die is bijvoorbeeld helemaal klaar met haar eigen social media. En die begint gewoon foto's te posten op haar Instagram van een half verrotte jas in de struiken. Of met de hashtag Paris Fashion Week. Of een overreden rat met de hashtag super cute. En zo raakt ze binnen no time al haar followers kwijt. Maar ze voelt zich daar wel een stuk beter bij.
Het is een soort bevrijding voor haar.
Ja.
Wie heeft eigenlijk het bedrijf van jouw ouders overgenomen?
Mijn oudere broer, die is nu boer geworden daar.
En daarbij werd een toekomst voor jou afgesneden? Of had je die ambitie?
Nou, die zat er al nooit in ook. Ik had daar in mijn jeugd geen belangstelling voor om het bedrijf over te nemen. En ik had überhaupt weinig belangstelling voor het boerenbedrijf aan zich. Wat kwam natuurlijk ook omdat dat voor mij de normale omgeving was. Nu ik dus al sinds mijn 18e in de grote stad woon, valt het me pas op, vooral de laatste jaren, nu mijn broer kinderen heeft, en dan kom ik weer op die boerderij, hoe ze daar opgroeien in een soort paradijs. Zonder dashboardlicht weliswaar. Maar dat had ik toen niet door. Want dat was gewoon mijn hele wereld als je op het platteland opgroeit.
Het zou wel bij je passen, denk ik, de regelmaat.
Ja, ik zou er nu wel wil graag een tweede huisje willen hebben, maar ik kan mijn eerste huisje al nauwelijks betalen. Dus dat is nog even toekomstmuziek.
Wellicht. Ja. Wellicht gebeurt het al. Je had weinig interesses in het algemeen. Bedoel, je was niet een bevlogen student of een ambitieuze jonge man. Dat kan je toch allemaal eigenlijk niet zeggen. Muziek is wel altijd belangrijk voor je geweest. Komt ook heel veel voor in je boeken. En de literatuur. Ik denk dat je wel echt een liefhebber van het geschreven woord bent.
Ja, dat ben ik pas. Ik ben wel een laatbloeier op ongeveer alle gebieden in het leven. En op de middelbare school word je toch vakkundig. Krijg je vakkundig een haat opgebouwd tegen literatuur in het algemeen. Want wat je daar moet lezen, dat. Kijk, het hoeft niet allemaal hip te zijn, maar al die 17e eeuwse standaardwerken, dat sluit niet erg aan bij de leefwereld van een jongen van 15, 16 of meisje.
Er is nu een hele levendige discussie over gaande in de kranten.
Om ze te hertalen, de klassiekers.
Ja, of ze helemaal weg te laten. Ja. En dan aan de ene kant was het Christian Weitz, de schrijver. Die zei, hou er toch mee op. En dan waren er weer andere mensen verbolgen over dat hij dat had durven zeggen. Maar het is natuurlijk niet wat je zoekt als je 16 bent.
Nee, ik niet in ieder geval. Maar dat kwam ook omdat ik zelf nog heel kinderlijk was. En ik speelde nog met Lego op mijn 15e. Ondertussen krijg je op de middelbare school dan van de koele meren des doods voor je kiezen. Ik kan me ook nog herinneren de avonden. Dat ging ik dan maar lezen voor mijn lijst, want dat deed iedereen. En dat vond ik toen het slechtste boek aller tijden. En toen ik het 10 jaar later weer las, vond ik het beste boek aller tijden. Er zijn wel mensen, ik heb het hier wel met tijdgenoten over gehad, die op hun 16e al Kafka lazen en zo. En die vonden dat allemaal wel prima, wat ze op de middelbare school kregen. Maar ik denk voor de meeste mensen, kinderen, leerlingen, is het allemaal, werkt het averechts, tenzij je misschien een hele bevlogen leraar hebt die het een beetje kan vertalen naar het nu.
Wij moesten voor Engels Beowulf lezen.
Ja, dat is
ik ook nooit begrepen.
Nee, dat is ook geen doen op die leeftijd. Of zo, al die dingen, alle goede literatuur gaat over verval en dood en andere ellende. En daar ben je op je 16, als het goed is, totaal niet mee bezig.
Met de dood?
Nee, in ieder geval niet, nee.
Dood is iets voor leraren dan?
Ja, zo stonden de meesten er ook bij. En daarom vonden zij het waarschijnlijk wel goede literatuur. En dat was het ook. Maar ik weet verder ook niet hoe je dat op moet lossen. Of je op je 16e alleen maar folders van de blokker moet gaan lezen. Maar er moet ergens een tussenweg te vinden zijn.
Lijkt me wel. Wat was het moment dat literatuur als lezer wel belangrijk voor je werd?
Nou, na de middelbare school heb ik denk ik een paar jaar ongeveer bijna niks gelezen. En toen, zo halverwege mijn studententijd, toen begon het wel weer. En wat was het toen, mode? Ik kreeg mijn eerste Brusselmans boek van een studiegenoot. Zijn er kanalen in Aalst, in de Ooievaar Pocket. En dat was wel een eye-opener, om het maar eens in goed Nederlands te zeggen. Want Ja, ik wist helemaal niet dat... Dat je ook een boek kon schrijven waarin het personage 200 pagina's in het café zat te ouwehoeren. Dat was precies mijn leven op dat moment. Dus dat stond me wel aan.
Ik vind jullie ook wel verwant. Ik weet ook dat jij een kalender met Brusselmans verhalen hebt samengesteld. Ja. Dus je waardeert hem. Hij waardeert jou ook. Want hij heeft aardige dingen over je vorige boek gezegd. Maar ik vind jullie wel verwant. In de snelheid, in het soort humor dat erin zit. Ja, de rauwheid.
Dat klopt zeker. Alleen schrijft hij wat sneller dan ik.
Hij 4 per jaar en jij...
3 in 1 jaar. Nee, andersom 1 in 3 jaar.
Nou ja, en
hij
tempo...
doet 2 per jaar, geloof ik. Maar het schijnt dat hij er eigenlijk wel 4 per jaar kan uitbrengen. Maar dat mag niet van de firma Prometheus, geloof ik.
Dan verziek je je eigen markt.
Ja. Maar qua thematiek en trouwens ook levenswijze... is er zeker veel overeenkomst.
Met andere schrijvers zie ik dat ook wel. Welle Beck bijvoorbeeld. Hoewel dat natuurlijk wat serieuzer is.
Ja.
Wat zwaarder, wat minder de lichte toets. Maar het soort personages zijn wel verwant.
Mm-hmm. Daar heb ik inderdaad ook alles van in de kast staan. En ook nog gelezen. Dat is dan een tweede. Ik wilde zelfs mijn eerste boek volledig modelleren... naar de eerste van Welle Beck, naar De Wereld als Markt en Strijd. En dat is op de eerste zin na volledig mislukt. Want... blijkbaar, ik heb zijn boeken er nog eens op nageslagen. Maar hij heeft in 6-7 romans geen enkel grapje staan. Maar toch...
Toch is het humoristisch
ook. Toch op zo'n bepaalde manier wel. Maar een vriend van mij zei al... nadat hij net dit boek Tweede Paradijs bij het Dashboard Licht had uitgelezen... dat ik nu mijn derde boek moest schrijven zonder één grapje erin. Maar dat is niet te doen voor mij...
Het zou niet lukken, die grappen die komen gewoon.
Die komen vanzelf en het is ook mijn stijl. Want eigenlijk, beide boeken zijn eigenlijk heel treurig. Ze gaan allebei over verval en dood. Maar om dat dan 230 pagina's kaal op te schrijven... dat zou volgens mij averechts werken. Dus vandaar deze vorm die ik heb.
Jouw personage is... Daar zit hem de vergelijking met Welle Beck in... maar ook met heel veel andere grote, belangrijke literatuur. Dat zijn mensen die vastlopen. Die gewoon ineens die afgrond inkijken... en zien dat het bestaan ze niets meer te bieden heeft.
Ja.
Dat ze iets moeten gaan vinden om het te overwinnen. Dat ze die strijd aan moeten gaan.
Ja, of zich daarbij neerleggen op een bepaalde manier. Dat kan ook nog... Dat gebeurt in boek 1 wel een beetje. En in boek 2 zie je echt wel vooral de hoofdpersoon Jan de Vries... die duidelijk een streef heeft om nog iets van zijn leven te gaan maken... om het naar een hoger plan te tillen. Wat ook een beetje ingegeven wordt gaandeweg wel duidelijk... door ook nog een ongezonde zucht naar wat roem. Hij wil ook populair gevonden worden... in het culturele leven van zijn stad. En dat denkt hij door middel van die dansavond mede te kunnen bereiken.
In het eerste boek ondergaat eigenlijk het personage bar weinig ontwikkeling.
Ja.
Maar de wereld die botst maar op die deur om hem eruit te halen. Maar die jongen die denkt gewoon, laat me nou, dit is prima.
Ja, dat heb ik ook expres gedaan. Omdat het voordeel is als je laat debuteert... Bij boek 1 was ik, 44. Dan heb je al veel gelezen. En ik had me ook eens verdiept in... want ik wilde wel een boek schrijven, maar ik wist niet hoe. Dus nou, dan kun je op het internet allemaal hele interessante dingen vinden. Hoe schrijf je een boek? En er staat dus altijd in dat soort handleidingen... dat de hoofdpersonen ontwikkeling moeten doormaken.
Ja, dat is een soort regel.
Er moet een conflict zijn. Hij moet iets willen. En dat kan hij niet krijgen. Dus omdat... toen dacht ik, laat ik dat allebei dan niet gaan doen. En de hoofdpersoon maakt dus geen enkele ontwikkeling door in mijn eerste boek.
Hij wil niks, dus er is ook geen obstakel. En nou ja, uiteindelijk wil hij wel iets.
Ja, we hebben net rust gelaten worden, wilde hij. Maar hij wil niet iets bereiken of iets maken.
Maar niets willen is ook iets willen. Dat is
ja,
dus eigenlijk het grappige.
Ja.
Deze man is eerzuchtig. Deze personages zijn allemaal ergens wel eerzuchtig.
Ja.
Hebben allemaal wel het verlangen om de wereld ingecatapulteerd te worden.
Ja, en om meer gezien te worden ook, denk ik.
Is dat inmiddels ook iets dat in je eigen leven aan de hand is?
Nee, ik word nog steeds het liefst met rust gelaten.
Maar je bent schrijver en een schrijver wil gelezen worden.
Dat wel, ja. Dat is een duivelse paradox die
ik
je
daar
dan
toch
meemaakt.
Even schets.
Ja. Maar dat houdt in dat je af en toe moet opdraven in de media. En er schijnen schrijvers te zijn die dat het leukste gedeelte van het werk vinden. Die zouden zelfs liever het boeken schrijven geheel achterwege laten. En alleen maar interviews doen, maar bij mij is het meer andersom.
Herken je het andere thema van de man die ouder wordt? En die geleidelijk aan nieuwe generaties ziet die andere dingen doen en merkt dat zijn referentiekader niet meer door iedereen begrepen wordt.
Ja, dat begin ik nu wel te herkennen. Ik ben nu 46, de hoofdpersoon. Jan de Vries is 50 en 51 in het boek. Dus die loopt nog 5 jaar voor op mij wat die aftakeling betreft. Maar dat gaat wel steeds sneller de laatste jaren. Je merkt het in de muziek. Ik schrijf ook alle stukjes voor de website van Tivoli Vredenburg. Van alle bands die komen. En tot een jaar of 4, 5 geleden deed ik ook nog alle dance acts die kwamen. Maar daar ben ik inmiddels op eigen verzoek ook mede wel van afgehaald. Want dat,
je wist gewoon niet meer waar het over ging.
Ik wist niet eens meer welk genre het was. Dus dan laat staan dat ik de artiest kende. Dat heb ik met de popmuziek gelukkig nog niet, maar daarin merk je het wel snel.
Andersom gebruik je veel referenties die voor iemand van jou en dus ook mijn generatie herkenbaar zijn, maar waarvan jongere lezers misschien niet meer weten wat het is.
Nee, of nooit geweten hebben. Het boek zit ramvol met verwijzingen naar de jaren 70 en 80. En niet iedereen zal meer weten wie Chef van Oekel is. Nou ja, mensen onder de, het zal het zijn, 40 weten dat denk ik überhaupt niet. En wie Pieter Bambergen of René van Voren is, alias het duo The Mounties. Dat zal ook bij weinig 40 minuten een bel rinkelen. Maar voor iedereen boven de 40 plus is het een feest van herkenning.
Je gaat ook veel over muziek uitweiden. In het eerste boek was dat komisch, een man die dan Arrow Classic Rock, een zender die permanent aanstaat, want geen verrassingen, uiteindelijk een mail stuurt. Nou, ik heb zulke bijzondere muziek ontdekt via jullie site. Dat liedje van laatst, hoe heet dat? Hotel California met een meerstemmige gitaarsolo. Wat een ontdekking. Ja. Bohemian Rhapsody. Nou, ik had er nog nooit van gehoord. Kunt u meer van die verrassingen draaien? Vond ik ontzettend geestig.
Ja, de hoofdpersoon die vermaakt zichzelf ook een beetje met het sturen van dat soort berichten naar of de krant of Aero Classic Rock inderdaad. Hij stuurt veel mailtjes de maatschappij in. Wat dat betreft werd ik erop gewezen dat het een beetje leek op meneer Foppen van Wim de Bie.
Meneer Foppen en het gedoe.
Ja, al is dat weer een referentie naar de jaren 70 en 80.
In dit boek zijn het de hits die hij wil gaan draaien. Er zit ook een playlist bij het boek. Dan is er bijvoorbeeld een ingekorte versie die hij heeft gemaakt van Paradise by the Dashboard Light voor ouderen die nog één keer helemaal los willen gaan, maar niet meer de conditie hebben voor het hele liedje.
Nee, hij was hij draait ook op bruiloften, Jan de Vries. En daar was hij erachter gekomen dat diverse mensen kramp in hun kuiten kregen bij de volledige versie van Paradise by the Dashboard Light. Dus heeft hij besloten om daar inderdaad een kortere versie van te gaan maken op zijn computer. En hij heeft dezelfde software gedownload die Martin Garrix ook gebruikt. En daar gaat hij mee aan de slag. En zo lukt het hem om een aardige versie van 3 minuten 35 te maken.
Er zijn heel veel van dat soort dansavonden. Ik ging googlen toen ik je boek uit had. Ging ik eens kijken van hoeveel dansavonden voor 45-plussers zijn er. Nou, het wordt niet vaak zo genoemd.
Nee, ze geven er een wat bruisender titel aan. In mijn boek heel jong belegen, maar
Het zijn er ontzettend veel. Er zijn heel veel mensen die uitgaan om hun leeftijdsgenoten te zien en de muziek van hun jeugd nog een keer te luisteren.
Ja, en ook nog om te kijken of ze nog een beetje in de markt liggen. Dat speelt ook nog wel eens mee. Als ze tenminste niet netjes getrouwd zijn. Hoewel, dan kun je ook nog steeds kijken of je in de markt ligt.
Maar het is wonderlijk dat je dan altijd maar die muziek uit je jeugd wil blijven horen.
Ja, maar ik heb daar laatst een onderzoek over gelezen. Gebaseerd op de data van Spotify. Is dat je na je 33ste hoef je eigenlijk geen nieuwe muziek meer te horen. Dan ben je klaar. Dus ze hadden gezien in de data dat je tot die leeftijd steeds weer nieuwe bands gaat luisteren. En daarna denk je van, nou, het is mooi, je kent de muziek wel. En dan blijf je bij je eigen oude helden. En dat is...
Dat is toch ook droevig?
Dat kun je droevig vinden, maar zo is het leven.
Komt dat omdat het brein uitdroogt? Dat het niet meer zo snel nieuwe verbindingjes aan kan leggen?
Ja, of het ook de brein vindt het ook niet meer nodig, denk ik. Er liggen al genoeg verbindingjes. Als je al alle Led Zeppelin en Steely Dan en Bruce Springsteen in de kast hebt staan, dan denk je van, ik ken wel genoeg muziek.
Ja, kan ik me ook wel weer iets bij voorstellen. Ja. Je noemt nou wel een paar dingen dat ik denk, nou ja.
Dat moet dat nou. Maar
daar kan je wel een heel leven misschien opteren, toch?
Ja, sommige mensen wel. Het wordt natuurlijk ook dodelijk vermoeiend om elke keer nieuwe muziek te ontdekken. De hele reden dat ik dit tweede boek geschreven heb is een column van mezelf een jaar of twee geleden in de Playboy, waarin ik na begon te denken over hoe mijn midlife crisis eruit zou gaan zien. En toen stelde ik me voor dat ik dan een 19-jarige vriendin had en dat ik dan met haar mee moest naar een technoavond in een gekraakt bankgebouw. En dat je dan met haar vriendinnen staat te praten. En dat je dan dingen gaat zeggen van, zitten jullie ook op MySpace en zo? En heb je de nieuwe cd van Skunk en Nancy al gehoord? En toen dacht ik, het is ook gewoon de loop der dingen dat je na je 33ste geen nieuwe muziek meer wil horen. Want dan ben je al aan het afbouwen.
Je bent al aan het afbouwen, ja. Uh-huh. Maar een midlife crisis voor jou, ja, wat zou je moeten doen? Ik bedoel, er is weinig leven om aan te ontspringen.
Ja, omdat... ik wou net zeggen, misschien krijg ik een omgekeerde midlife crisis. Dat ik spijt heb dat ik nooit op het archief van de gemeente heb gewerkt.
Zo klink je niet. Ik denk niet dat het gaat gebeuren.
Nou ja, we zullen het zien.
De strijd tegen dood en verval en de zinloosheid van het bestaan, waar goede literatuur over gaat, dat zei je thans net zelf. Is dat eigenlijk iets waar je zelf mee bezig houdt?
Ja, 24 uur per dag. Daarom heb ik ook geen tijd voor een vaste baan natuurlijk. Maar die vind je nog een beetje in de thema's van dit programma, in de kunst. En anders op de bodem van je glaswitte trappist. En ja, daar moeten we het dan maar mee doen.
Mooier wordt het niet.
Nee, beter wordt het niet. Daarom
is dat eigenlijk... Eigenlijk heb je het dan alleen maar over troost. Je hebt het niet over werkelijke vervulling of een werkelijke ontsnapping.
Nou ja, vervulling leidt ook weer tot troost. Maar ontsnapping is niet echt mogelijk natuurlijk. Maar als je zo'n boek aan het schrijven bent, dan ben je ook wel even... die 11 maanden is toch wel... geeft ook een zekere zin aan het bestaan.
Ik vind eigenlijk dat je het geweldig doet. Ik bedoel, we kunnen wel zeggen, je staat buiten de samenleving, maar je houdt je broek op en het lukt je toch elke keer, zij het nipt, om die huur te betalen.
Ja, maar je bent weer verhoogd met 1,3%. Dus het wordt de struggle is real, wil ik maar zeggen. Het valt allemaal niet mee.
Maar je leeft het leven zoals je het zelf voor ogen hebt.
Dat wel. Ja, stel je voor, zeg, dat ik dat ook nog niet eens zou doen. Dan zou je het toch helemaal niet volhouden.
Laten we gaan luisteren naar muziek in de tussentijd van Agnes Obel. En het nummer heet Poem of Death.
It feels so strange, shameless to think of death. None of those one knows has died. Thank you.
write about death? Describe in a poem what you feel concerning death. In the face of death, I'm like an animal, and the animal can die but write nothing. The words die like flies. Their corpses everywhere swept away from the white paper.
Agnes Obel was dat met het nummer Poem of Death. A poem about death. En het is een tekst van een Deense dichter, Inger Christensen, die ze op muziek heeft gezet. Nooit meer slapen in gesprek met Robert van Eijden naar aanleiding van zijn boek Paradijs bij het dashboard ligt. En dat is het leven van Jan de Vries dat hij daarin heeft beschreven. Het is zijn tweede boek. Je noemde jezelf een part-time autist. Iemand die eigenlijk niet van verandering houdt. Je zei mijn eerste boek was 75% autobiografisch. Iemand die gewoon met rust gelaten wilde worden. En jouw leven had ook zo kunnen zijn. Je vertelde dat je weinig verlichting ziet, maar dat schrijven en de bodem van het trappistenbier, dat toch mooie oplossingen zijn voor dat probleem. En dat je werkelijk gelukkig bent op die momenten dat je werkt aan dat schrijven.
Ja, dan wel als het tenminste goed gaat. Want het is elke dag een hele tour, zo'n boek schrijven. Even voor de mensen thuis, dat gaat niet vanzelf. Maar ik heb daar natuurlijk, zoals voor alles, een systeem voor ontwikkeld. Dus ik had gewoon 3 dagen per week vrijgemaakt. En dan haalde ik de stekker uit mijn modem. Zette ik mijn oude Nokia uit en deed ik oordopjes in. En dan achter je bureau zitten en Word opstarten. En dan is het vooral de kunst om niet weg te lopen van je bureau. En dan lees je eerst terug wat je de vorige dag hebt geschreven, of de vorige sessie. En dan is het eerst een half uur huilen om hoe slecht het is. En dan ga je dat weer herschrijven. En dan heb je nog even een kort rondje lopen. En dan heb je nog een paar uur om weer 1500 nieuwe woorden eruit te rammen. En als dat goed gaat, dan word je daar wel vrolijk van. Maar alleen lees je het dan de volgende keer weer terug. En was het toch minder goed dan je dacht.
Nou, schrijf al iets dat aanzet tot een soort, nou ja, ik weet niet of je het autisme moet noemen, maar in ieder geval een soort zeer gestructureerde levenshouding voor rituelen en, ja, en kleine obsessies en andere bijgeloven.
Ja, het is een wisselwerking. Het helpt ook, ik bedoel, als gitarist toen ik het vak nog moest leren. Het helpt natuurlijk wel als je zo gek bent dat je anderhalf uur lang hetzelfde gitaarloopje kunt oefenen met plezier.
Want daarna heb je hem.
Dan heb je hem ook, maar dat is voor sommige mensen een hele opgave om anderhalf uur hetzelfde gitaarloopje te oefenen. Maar ik vond het altijd wel een aangename bezigheid. En voor de schrijverij moet je ook dat level van fixatie hebben. Soms zit je gewoon een uur op één alinea te zweten. Wat trouwens daarna het beste werkt, is nog om gewoon te deleten. En dan zie je gewoon dat die vorige alinea en die alinea daarna perfect op elkaar aansluiten.
Dat de overbodige alinea was.
Ja, dat was net altijd de overbodige alinea.
Heb je andere rituelen? Moet er muziek aan? Moet de kachel op exact 17,5 graden?
Ja, nee, die moet altijd op exact 18,5 inderdaad. En dan heb ik wel een rode vliesjas die mijn hoofdpersoon ook aan heeft in boek 2. Die heb ik er wel bij aan, want dat is wel wat frisjes. En verder inderdaad, zelfde dagen, zelfde uren. En ik woon alleen, dus ik word verder niet gestoord als de buren zich tenminste ook rustig houden.
Als ze niet een nieuwe badkamerkeuken of entree willen, want dat willen mensen natuurlijk toch altijd.
En dan 2 kopjes espresso erbij.
Soms 3, las ik in het boek.
Dan krijg ik weer last van mijn maag. Dus dat breekt me meteen lelijk op. Dan spring ik eens een keer uit de band. En dan word ik er meteen voor gestraft door het universum. Dus ik hou het weer bij 2 espresso.
Je schreef als blogger heel lang. En nu schrijf je stukjes in eigenlijk op allerlei gelegenheden. Je noemde Tivoli. Je schrijft soms voor Panorama, soms voor de Playboy. Ook soms nog online dingen. Je hebt een tijd ook culinaire recensies gedaan. Samen met anderen. In Utrecht werd de horeca uitgekampt.
Ja.
Op zoek naar...
Dat doen we nog steeds. Iets lagere frequentie dan voorheen. Ik heb zelf al inderdaad al 1,5 jaar denk ik niks nieuws daarop meer gezet. Wegens andere werkzaamheden. Maar dat is ook leuk om te doen met een man of 5, 6 doen we dat.
Het leuke aan die, hoe was het heet het, hè?
Ja, maar hoe was het?
Ja, maar hoe was het?
Een ding is een heel moeilijk woord. Het heet geen homoniem, maar mijn eigen site heet maar wat is het en deze heet maar hoe was het. En daar is een hele mooie term voor.
Een recensie van een restaurant kan zich zomaar verliezen in... een moedervlek van de serveerster of in de waterigheid van de mayonaise?
Ja, die van mij het liefst wel. Ik schrijf het liefst zo min mogelijk over het eten zelf.
Dat interesseert je eigenlijk helemaal niet?
Ja, dat interesseert me wel, maar er gebeurt van alles in zo'n restaurant. Er loopt soms een leuke poes rond of de ober komt spontaan aan je tafel en vertellen dat hij zo'n enorme kater heeft. En dan bedoel ik niet die poes, maar een kater van het zuipen van de vorige avond. En dat hij daarom een bepaald gerecht aanraadt. Want dat helpt hem ook altijd bij een kater. En dat soort dingen vind ik allemaal veel interessanter dan die saté met friet die je dan op je bord gemieterd krijgt uiteindelijk.
Het is wel interessant hoe in dat genre ineens in de loop der jaren steeds leuker geschreven wordt.
Ja.
Vroeger had je mensen die wisten wel veel van eten, maar die schreven niet per definitie leuk. Tegenwoordig wordt er in die hoek ook leuk geschreven. Maar bij jou is echt gewoon de aanleiding voor iets dat misschien wel meteen een kort verhaal had kunnen worden. Of misschien zelfs een hele roman.
Dus daar streef ik altijd wel naar, om een roman in een hele recensie te krijgen. Maar dat lukt niet altijd. Maar soms wel. En niet iedereen hanteert die insteek trouwens bij onze recensenten. Maar er zitten wel types bij die dat ook doen.
Het is positief getoond, het zijn heel vriendelijke stukjes. Maar
ja.
Ik lees tussen de regels wel dat het niveau van de Nederlandse horeca natuurlijk schrikbarend is.
Vooral in Utrecht is het af en toe, dat krijg je eigenlijk, dat is het probleem van iedere studentenstad. Dat het, je blijft gauw hangen in de eetcafé-achtige tenten. Maar de laatste jaren wordt het beter. Wat nog wel altijd moeizaam blijft is de bediening. Dat... zijn vaak studenten die daar weinig kaas van gegeten hebben, om het maar in horecatermen te houden. Terwijl ik helemaal geen hoge eisen stel als je maar gewoon...
trappistenbier hebt.
Ja, en vriendelijk bent. Dan vind ik het eigenlijk al genoeg.
Biervriendelijkheid en eten dat niet al te goor is.
Nee, dat je het maar binnen kan houden.
En koffie, dat is ook belangrijk voor je.
Ja, zeker.
De koffie, daar moet wel aandacht aan besteed worden.
Ja. Niet van die lauwe espresso op je tafel. Want daar wordt iedereen verdrietig van.
Je zei net terloops iets, dat vond ik ook wel interessant. Van ja, vrienden zeggen wel eens, probeer het eens zonder humor. Ik probeer dan nu in mijn hoofd als lezer de humor weg te denken uit jouw boeken.
Maar ja, en wat krijg je dan?
Dan krijg ik eigenlijk een heel zwart, een heel duister... universum.
Nou ja, dat klopt ook. Dat is mijn universum. Maar dat wil ik niet zo koud bij de mensen op het dak gooien. Dus,
het zou echt een naar boek zijn als er geen humor in zat.
Ik denk het wel. Maar hey, daar is ook een markt voor. Ik weet alleen niet hoe groot.
Maar dat zegt eigenlijk over jou. Dat jouw denken dan misschien ook wel naar geestig, nihilistisch en realistisch over het sombere van de wereld is.
Ja.
Maar dat je gelukkig de humor hebt ontdekt.
Ja, want anders hou je het ook niet vol. Dus deze vorm die ik gekozen heb lijkt me haast noodzakelijk.
Maar toch zou zwaarmoedigheid volgens mij niet echt op de loer liggen bij jou.
Nou ja.
Of wel?
Het ligt altijd wel op de loer. Maar meestal weet ik het nog redelijk buiten de deur te houden.
Maar ik zie jou niet als iemand die toch snel depressief zou worden. Daar ben je toch net iets te... hoe moet ik het noemen?
Te vrolijk? Voor.
Ja, vrolijk is niet het eerste woord, maar gelaten. Daarvoor haal je net iets te veel je schouders op, denk ik.
Ja, Maar ja, niet altijd natuurlijk. Bijvoorbeeld, als je aan zo'n boek werkt, dat kun je niet gelaten doen. Daar
moet alles in zitten.
Daar gaat heel veel stress in zitten. Dus ik ben nog steeds niet hersteld. Probeer het niet zelf, wil ik alle luisteraars meegeven. Want het lijkt allemaal glitter en glamour, maar het is keihard werken.
En nu komt de zwaarste periode. Je zit nu bij mij in het holst van de nacht. En nou ja, oké, het is een vervelend tijdstip, maar verder valt dat nog wel mee. Maar je moet ook naar bibliotheken, naar signeersessies, voorlezenavonden.
Ja.
Programma's, kranten, noem maar op.
Nou, dat valt bij mij nog redelijk mee. Maar voorleesavonden vind ik op zich nog wel te doen, zolang ze maar niet te ver weg zijn.
Zolang je niet hoeft te reizen.
Ja. Maar inderdaad, verder hou ik helemaal niet van het circus.
Maar je moet het doen, dat boek, dat moet...
Dat moet de wereld in. Ik heb ook een echte presentatie gehouden. Ik had zelfs een PowerPoint op de achtergrond draaien die ik zelf had gemaakt van honden op skateboards. Het was een entertainment van het hoogste niveau. En dat hoort er allemaal bij, om dat boek de wereld in te schoppen.
Maar liever niet. Ik bedoel, het lijkt me voor jou echt een verschrikkelijke
ideaal
tijd.
Zou zijn als ik het gewoon...
kon uitbesteden.
Ja.
Aan wie?
Nou ja, daar hebben we over gedacht bij mijn eerste boek met de marketingafdeling van de firma Nijgen van Ditmar. Om mijn boek te laten promoten door andere mensen. Niet door mij, omdat ik daar zelf te verlegen voor ben. Maar uiteindelijk is dat idee door mij toch nog getorpedeerd. Want ik dacht, dat werkt misschien als je Arnon Grunberg bent en heel beroemd. Maar een boek van een onbekende schrijver dat door onbekende mensen gepromoot wordt, dat leek me uiteindelijk toch niet zo'n goed idee.
Dat leidt alleen tot verwarring.
Nou ja,
dan weten
en dan
mensen
niet de goede soort. Niet het soort waarvan je meer boeken gaat verkopen.
Het boek is nu verkrijgbaar. Paradijs bij het dashboard ligt. Een being of age roman over het leven van Jan de Vries. Geboren in 1966. Robert van Eijden, dank je wel en veel sterkte met de promotietour en veel succes met het schrijven en heel veel plezier met alles.
Okay.
Dank je wel.